Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. BNR Beurs. Wesley Weerts, Jelle Maasbach.
Jazeker, je luistert naar BNR Beurs, de podcast voor de slimme belegger. Ja, iemand die vragen stelt is slim, dus heb je vragen, stuur ze vooral naar ons op. Dat kan naar bnrbeurs@bnr.nl.
En dan beantwoorden we ze in onze vrijdaguitzending. En als je vraag dan die uitzending haalt, dan krijg je bovendien dat boekje van Corneel van Zijl opgestuurd. Je weet wel, met die wijsheden. En ja, we hebben het inmiddels zo vaak gezegd, ik denk dat dat boekje in geen enkele boekhandel meer te krijgen is momenteel.
Goed nieuws voor Corneel. Hey, over gisteren. Nog even gesproken. Toen was de beurs net een achtbaan, hè?
Nou, zegt dat wel. In de ochtend flinke verliezen. Rond de middag zit er dat herstel in. En de angst dat de problemen van Credit Suisse zouden overslaan naar andere banken ebde toen in ieder geval weg.
Ja, en dat herstel zette vandaag door. Want de AEX sloot 1% hoger boven de 736 punten. Grootste stijger is ING. 6% erbij, maar liefst. En we hebben genoeg te bespreken. En dat doen we met Bernard Jansen van ING Investment Office. Hij is onze gast vandaag.
We hebben het heel veel gehad over de verliezers, over Credit Suisse, dat zelfstandigheid verlies, obligatiehouders die hun inleg verliezen. Maar er zijn ook een soort van winnaars.
Oh, toch goed nieuws?
Ja, toch wel, want door alle alarmerende berichten zal je bijna vergeten dat er ook bedrijven zijn die profiteren van die broederstemming op de beurs van de afgelopen dagen. Denk aan bedrijven die eigen aandelen inkopen. In Aegon bijvoorbeeld, dat is bij uitstek ook een bedrijf dat de afgelopen dagen harde klappen kreeg, maar ze profiteren ook een klein beetje en daarover schreven de collega's van het FD.
En wat is hun conclusie?
Nou, Aegon die zit midden in een aandeleninkoopprogramma van 200 miljoen euro groot. En die inkoop die startte vorige maand. En het aandeel dat verloor afgelopen maand zo'n 20% van zijn beurswaarde. Daardoor kunnen ze dus goedkoop en ook fors eigen aandelen inkopen. Bernard, dit gaat over Aegon. Maar de afgelopen maanden, we hadden het er constant over, waren er heel veel bedrijven die eigen aandelen inkochten. Dus welke bedrijven hebben er toch meer een beetje van kunnen profiteren?
Ja, profiteren is relatief.
Ik snap het.
Dat is sowieso het hele vak. Maar je moet dan vooral denken aan de energiebedrijven die mega winst hebben gemaakt afgelopen jaar. En daarom ook de aandelen konden inkopen van de cash die zij op de balans hadden. En veel financials tot vandaag. Want je hebt het over Aegon. Er zijn heel veel financiële instellingen die eigen aandelen inkopen. Alleen zijn iets voorzichtig geworden met de inkoop, omdat ze natuurlijk ook cash uitgeven, letterlijk terugkopen. Dat wil zeggen dat je het niet meer op de balans hebt staan. Misschien dat ze toch even achter de oren krabben of dat wel op dit moment een goed idee is.
Ik wil ook nog heel even praten over Credit Suisse. De Financial Times heeft echt een mooie constructie geschreven over het weekend dat deze bijzondere deal werd gesloten. Ik vond toch wel dat het FD een mooi inkijkje heeft gegeven.
Maar weten we dan ook nu hoe UBS gedwongen werd tot die deal?
Zeker, en ook hoe Credit Suisse werd gedwongen tot dit huwelijk. Iemand van de regering zei tegen de delegatie van Credit: jullie fuseren met UBS en jullie kondigen de deal zondagavond aan voor de beurzen in Azië openen. This is not optional. En ook nog een verhaal over de minister van Financiën.
Ja, we lieten gisteren een fragment van haar horen, toch?
Ja, zij vertelde toen dat deze deal er moest komen en dat dat belangrijk was voor Europa.
Switzerland had to take the responsibilities beyond its own borders.
Ja, Karin Kelle-Sutter hoorde je. Volgens de FT stond ze onder gigantische druk van wereldwijde toezichthouders. In het bijzonder onder druk van de Amerikanen en Fransen, schrijft de Financial Times. Iemand die bij de gesprekken was en UBS moest adviseren, die zei: de Amerikanen en Fransen were kicking the shit out of the Swiss. De gesprekken die begonnen gemoedelijk, maar uiteindelijk werden ze agressiever.
Bernard, altijd leuk zo'n reconstructie. Maar snap je dat de Amerikanen zo'n druk hebben uitgeoefend?
Ja, die snap ik wel. Het moest in het weekend gebeuren. En ik weet niet wat de rol van UBS zelf geweest is. Maar er lag gewoon een gun op tafel. En ze hadden geen keuze. Zou het maandag of de Azië open gaan? En er lag geen deal. Dan is de weg vrij naar de totale bankrun. Dus er was gewoon geen optie. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat de Amerikanen vroeg die stekker uit die kettingreactie wilden halen.
Toch kan ik me voorstellen, als aandeelhouder, dan zie je de Financial Times te lezen en dan denk je, die CEO die was niet aan de knoppen, maar die buitenlandse toezichthouder.
Ja, maar ja, hij had het sowieso niet meer in de hand. Dus dan gaan andere krachtenvelden spelen. En politiek is dan... heeft de overhand.
Ja. En nog een ander ding dat mijn aandacht trok was die ontslagronde bij Just Eat Takeaway. Niet alleen omdat veel mensen hun baan verliezen, want het gaat om bijna 1900 banen in het Verenigd Koninkrijk. Maar vooral omdat het voor een groot deel gaat over bezorgers. En dat is een opvallende move, omdat je moet daarvoor een klein beetje de achtergrond kennen, want de grote topman, Jitse Groen, die moest er lange tijd niet aan denken om zelf maaltijden te gaan bezorgen.
Ja, dan snap ik dat hij geen zin had om zelf maaltijden te bezorgen of... Je bedoelt...
Dat hij dus eigen bezorgers in dienst had die dat gingen doen.
Waarom dan?
daar viel geen cent mee te verdienen, zei hij. En dus liet hij die bezorging liever aan restaurant zelf over. Maar Just Eat Takeaway wilde dus eerst geen bezorgers in dienst, toen weer wel. En nu willen ze er weer vanaf. Wat is daar aan de hand en wie kan het nog volgen?
Maar eerst naar iets positievers. De beurzen die kleuren lentegroen, jawel, de lente is begonnen. Beleggers die storten zich met name op financials nadat die aandelen de afgelopen dagen flink lager werden gezet. De top 5 in de AEX wordt dan ook bijna helemaal gedomineerd door banken en verzekeraars. ING, ik zei het net al, 6% erbij. ABN AMRO won bijna 4%. Egon meer dan 3,5%. En je zag ook ASR en NN Group het heel goed doen. En op de buitenlandse beurs viel UBS op. Gisteren hadden we het erover, klein plusje.
Ja, uiteindelijk, want ze stonden begin van de dag ook flink lager.
Vandaag gewoon even 12% erbij.
Nou, dat is lekker.
Dat was een lekkere dag. Bernard, ben jij verbaasd door dat snelle herstel?
Ja, nee en ja. Ja, omdat je het voor je ogen ziet gebeuren en er vliegen miljarden over de bank. Nee, tegelijkertijd, omdat het... Er is een gecreëerd probleem wat er niet was. Namelijk, het systeem was goed. En toch zijn vorige week de koersen van de bank flink hard naar beneden gekomen. Ja. Dus het herstel, weliswaar zie je vandaag UBS 10%. Maar het staat nog ver onder de niveaus van voor dit probleem. Dus dat is relatief. En de banken staan er gewoon goed voor. En het heeft alles met vertrouwen te maken. En natuurlijk die reactie gisterochtend dat de banken eerst minder waard werden. ING stond ook even min 9% of min 10.
Ja.
Heeft natuurlijk alles mee te maken dat additional tier 1, dat AT1 vermogen van die obligatiehouders, niet duidelijk was of dat in Europese banken ook veilig zou zijn. Dus dat je eerst aandeelhouders belast en vervolgens de obligatiehouders. Dat is dus schijnbaar een Zwitsers uniek probleem. En toen dat ook duidelijk werd, konden de koersen flink een relief rally maken.
Dat moeten we misschien even zeggen. Zij verloren het geld, die obligatiehouders, gisteren.
In Zwitserland, daar schrokken beleggers van. En nu denken ze dus, oké, dit is dus echt een Zwitserse aangelegenheid. Dat gaat niet voor die Europese banken gelden. En dat daarom de koersen dus herstelden.
Daar zit de belangrijkste reden in. Dat die onduidelijkheid die er eerst was, omdat men bang was dat de banken dus meer kapitaal zou moeten aanhouden, omdat deze achtergestelde obligaties een hogere vergoeding zou vereisen. Om onder die omstandigheden, met die risico's, te kunnen waarderen en daar geld voor te verrenten over te krijgen. En toen duidelijk werd dat dat niet speelde, kon die premie eraf gehaald worden en konden de koersen dus weer stijgen.
Toch is het wel heel snel, want het gaat echt om een ochtendje, zou je even kort de bocht kunnen zeggen. Waar was de onrust en daarna is het gelijk weer business as usual.
Het is heel moeilijk om daar een vinger achter te krijgen, maar ik denk dat, ik weet niet wanneer die uitspraak kwam van de ECB, misschien van Lagarde zelf. Maar dat is dat het, toen dat duidelijk werd, zie je dat in één keer ontstaan, gaat iedereen tegelijk weer terugkomen.
Maar dit ging specifiek over die obligatiehouders. Dat was de situatie gisteren. Maar we hebben tot bijna 2 weken over bankaandelen en paniek op die beurs. En dat was ver voor dat nieuws over die obligatiehouders. Dus blijft de vraag nog steeds overeind. Hoezo dan dat snelle herstel? Want dat hangt niet alleen maar van dat nieuws van gisteren af.
Nou ja, ook bijvoorbeeld de rente die toch wel weer echt een procent lager is over de hele breedte. En dan heb ik het even over de Europese banken. De inflatie, dat keert gewoon weer terug. Dus we zijn ook een beetje terug naar oude niveaus. We kijken van, wat was het probleem? Het probleem is opgelost, min of meer. Toch even tussen aanhalingstekentjes. Dat wil niet zeggen dat het helemaal van tafel is. Maar grotendeels opgelost, ja, dan kunnen de koersen weer terug naar het niveau van voor het probleem.
En speelt daar nog wat anders? Want dus we weten allemaal, er staat een belangrijke vergadering ook nog op de planning van de Fed over de rente. Ook daar werd een link gemaakt de afgelopen dagen. Want de hoop was dat die centrale bank het wat rustiger aan gaat doen met die rente. Is dat ook nog iets wat meespeelt in het herstel van die beurskoersen, denk je?
Zeker, ja. De verwachtingen van de renteverhogingen die voor deze lente, maar dan heb je het over het Amerikaanse probleem, banken, speelden, was echt een procent hoger dan wat de verwachtingen nu zijn. Dus aan het eind van het jaar werd er een rente van 5,5% verwacht. En die is inmiddels naar ruim onder de 5 gezakt. Ik weet even niet exact. Maar die is dus veel lager, waardoor de verwachtingen zijn dat als die rente laag is, dan kun je makkelijker een aandeel aanschaffen dat een bepaald rendement geeft. Dus je rendementsberekeningen worden anders. En dan kun je, dus met name waarderingen, kunnen bedrijven hoog gewaardeerd worden. En dus krijg je een kleinere rally.
Wat denk jij dat Jerome Powell en consorten gaan doen?
Ja, wat ik denk is eigenlijk niet zo heel belangrijk. We kijken ook wel wat de beurzen, wat de futures zijn onder andere. En dan denk ik, zal het toch wel een kwartje zijn wat erbij komt. Dus een hele lichte verkrapping nog. Ja. En of het de laatste is, dat zullen we zien. Maar zeker geen 50 basispunten. Meer dan 0,5% verwachten we niet. Verwacht ik ook niet. En ook niet. Het zou ook een teken zijn dat als hij het niet verhoogt, dat er toch echt wel grotere problemen zijn dan dat wij tot nu toe weten.
Oh. Bernard, jij zei net tussen neus en lippen door, de problemen zijn waarschijnlijk opgelost. Maar denk je dat ook? Zijn de problemen opgelost? Of komen er nog meer lijken uit de kast?
Nou ja, de markt is natuurlijk heel opportunistisch. Als het nu even lijkt opgelost, geen verdere problemen. Ja. Het besmettingsgevaar is geweken. Dan gaan we ons weer focussen op andere problemen. Namelijk de inflatie en wereldmarkten, waar we eigenlijk al de hele tijd mee bezig zijn. Met de economie, of wel of niet een afkoeling krijgen. En dan ga je daar op richten en niet meer zozeer op het bankenprobleem. Ervoor uitgaande dat het ook hierbij blijft. En dat weten we natuurlijk niet.
Nee, maar ik vroeg, hoe sta jij daarin? Want dat heeft ook te maken met hoe jij belegt de komende tijd. Verwacht je meer lijken uit de kast bij die banken? Dan blijf je misschien even weg bij die bankaandelen. Ik snap dat het lastig is voor een analist bij ING. Maar hoe kijk jij naar die bankensector nu?
Het is, ik denk dat ze er heel goed voor staan. Ze kopen niet voor niks op grote schaal aandelen in. Door de rente zijn gestegen, waardoor de marges interessanter worden voor banken. Dus in brede zin is het de wind mee voor banken momenteel. Ondanks een economie die afkoelt, maar niet zodanig afkoelt. En natuurlijk kunnen er problemen ontstaan. Als je in 1 jaar tijd de rente met 3-5% verhoogt en je moet herfinancieren, ja, dan zul je bedrijven en huishoudens krijgen die problemen gaan krijgen met die herfinanciering. En dan zul je wat zogenaamde delinquencies of de schuldafbetalingen niet krijgen. En afschrijven voor de bank als een deel van die portefeuille. Maar dat is normaal in een recessie, dus dat is helemaal niet zo raar.
Dit is echt een grote krantenshow, want we hadden het over het Financiële Dagblad, we hadden het over de Financial Times. Ik heb ook een interview uit de Telegraaf. Jeroen Dijsselbloem, oud-minister van Financiën en voormalig voorzitter van de Eurogroep, die zegt: het is goed als ongezonde banken door deze crisis gaan omvallen. Vond ik nogal een uitspraak. Wat vind jij daarvan?
Ja, ben ik het heel klein beetje mee eens. Het staat in contrast met wat bijvoorbeeld Janet Yellen vandaag zei.
Ja, tegenovergestelde.
Ik begrijp wel wat hij bedoelt. Je moet natuurlijk dat moral hazard probleem moet je eruit zien te halen. Dat de banken toch wel gered worden en daarmee grotere risico's nemen. Dus slecht geleide banken, zoals Credit Suisse, zoals die Silicon Valley Bank. Die moet je op een gecontroleerde manier failliet kunnen laten gaan. Het probleem is alleen dat in hoeverre is er besmettingsgevaar. En dat heb je niet helemaal in de hand. Dus ja, een slecht geleide bank moet over de kop kunnen gaan. Want anders bestaat dat risico niet meer. Mm-hmm. En er moet een prikkel blijven om het goed te managen. En tegelijkertijd moet je ook wel zorgen dat het een geïsoleerd probleem blijft.
BNR Beurs.
De Amerikaanse beurzen Wall Street in het groen. De Dow Jones staat 0,5% hoger. De S&P 500 0,9%. En de Nasdaq staat ruim 1% in de plus. Beleggers die kijken vooral uit naar de speech van Janet Yellen, de Amerikaanse minister van Financiën. Zij deed een belofte. De regering staat opnieuw klaar mocht een kleine bank in de problemen komen.
Large banks play an important role in our economy. But so do small and mid-sized banks. These banks are heavily engaged in traditional banking services that provide vital credit and financial support to families and small businesses.
Met haar speech probeerden ze de zorgen bij klanten weg te nemen. Is dat gelukt?
Ja, tot nu toe wel. Ik zie geen rare bewegingen, anders zou je ook op de beurs hele andere reacties zien.
Ja, beleggers zijn in ieder geval gerustgesteld.
We kunnen niet zien wat er achter de schermen aan deposito's wegstroomt bij kleine banken. Misschien doet ze deze uitspraak niet voor niks. Dat kan natuurlijk.
Ja, waarom zou ze die uitspraak doen?
Nou, misschien om de reden dat ze achter de schermen wel degelijk bepaalde banken geld ziet wegstromen.
Mm-hmm. Maar dan voorziet ze meer problemen.
Nou, misschien wel. Onderaards weet je gewoon niet wat er gaande is. En dat zullen we pas weten als het te laat is. Dan krijg je die reacties.
Ja.
Maar het heeft wederom allemaal met vertrouwen te maken en goed bankmanagement. En dat is in Amerika natuurlijk veel vrijer dan dat het in Europa is.
Ja.
En ik denk dat banken die, als je kleine banken zijn geen systeembank, maar als je 4, 5 kleine banken hebt die omvallen, dan ben je bij elkaar wel één systeembank.
Ja, hoe realistisch is het eigenlijk dat ze nog eens moet ingrijpen?
Nou, schijnbaar zegt zij, als dat zo is, en misschien wil ze ook de discussie voor zijn. Hè?
Precies,
dat kan natuurlijk ook. Dus het kan ook zijn dat er helemaal niks aan de hand is. Maar dat ze gewoon voor de duidelijkheid wil stellen dat dit probleem wordt aangepakt, mocht het zich voordoen. Want het heeft natuurlijk geen zin om een gezonde bank te gronden te laten gaan, omdat er tijdelijk slecht vertrouwen is in banken.
Ja.
Want daarmee breng je veel meer schade toe aan de economie en aan individueel leed dan eigenlijk nodig is. Nou, dus dan is het belangrijk dat er bij goede banken iemand staat die zegt, jongens, ik grijp in als het fout gaat.
Maar dan kun je het ook als waarschuwing zien.
Waarschuwing aan?
Nou ja, aan de markt. Van er staan misschien nog meer problemen te gebeuren.
Ja, goed, je kan het op twee manieren uitleggen. Het kan ook zijn dat ze dit soort verhalen hoort en dat ze denkt, ik ga een statement maken. Ik denk als zij een statement maakt vanuit de overheid. En het is natuurlijk ook een heel politiek Amerikaans probleem om bij banken in te grijpen. Er zullen een bepaalde politieke stroming daar heel erg tegen zijn. En zij representeert de stroming die de boel iets meer wil begeleiden. En dat kan ik me wel in vinden.
Het gedonder zat daar dus in die kleine regionale banken. First Republic Bank, hè. Het moest vorige week door de grote Amerikaanse banken worden gestut met 30 miljard. Die bank ging toen daarvoor elke keer heel hard naar beneden. Staat nu 52% in de plus. Bloomberg meldt dat JP Morgan op de achtergrond bezig is met een nieuw reddingsplan voor de bank. En het lijkt erop dat beleggers daar wel zin in hebben.
BNR Beurs.
Dan nog even de ontslagronde bij Just Eat Takeaway. Bijna 1900 banen weg in het Verenigd Koninkrijk. En dat gaat dus vooral om bezorgers. En dat is gek, want het bedrijf zette de afgelopen jaren steeds meer in op die eigen koeriers. In tegenstelling tot de concurrentie nam Just Eat Takeaway ze in loondienst. En andere maaltijdbezorgers, die werken juist vaak met zelfstandigen. Maar ja, nu moet er ook bij Just Eat Takeaway worden bezuinigd. En dus gaan die mensen er weer uit. En gaan ze dus ook in het VK zelfstandig verder werken. Wat vind je van die stap, Bernard?
Ja, wat ik ervan vind, staat even los van hoe Just Eat Takeaway gemanaged wordt. Je weet ooit in het verleden heeft Jitse Groen, CEO, verteld dat hij de bezorgers in dienst wil houden en hebben.
Mm-hmm.
En ik denk dat ook een idealistische uitspraak geweest is, want hij ziet ook dat het in de praktijk met al die andere concurrenten die dat niet doen, dat nadelig voor hem werkt. En in een tijd waarin er volwassenheid van de markt is, dat het toch eigenlijk niet zo doorgroeit als gehoopt. We hebben natuurlijk die meewind van de coronaperiode achter de rug. Een paar kwartaaltjes winst gemaakt afgelopen jaar. Dat wil hij misschien vasthouden. En dan moet je toch ergens in de kosten zien te snijden. En die groei die komt niet meer terug.
Nee.
Ze hebben natuurlijk forse klappen gehad op de beurs vorig jaar. Dus ik snap het enerzijds wel. Anderzijds zou het mooier geweest zijn als het niet had gehoeven.
Maar
zitten weer dat niet in elkaar.
Maar die topman, Jitse Groen, die zei een tijd terug nog van, ja, ik haal er mijn neus voor op. We werken met zelfstandigen, het ziet er niet uit. Niet betrouwbaar, eerst niet snel. Dat zei hij een paar jaar geleden in het Parool. Nu stapt hij dus over op een model waar hij eerder niet in geloofde.
Nou ja, die zal hem moeten vragen waarom hij deze keuze maakt.
Maar jij vindt het als belegger dus wel een slimme keuze, omdat het dus kosten bespaart.
Ja, je creëert een meer level playing field voor jezelf. Want je bent jezelf aan het belasten door die inflexibiliteit. Even los van wat ik persoonlijk van vind.
Mm-hmm.
Ik ben het daarover niet mee eens. En ik vind ook het businessmodel van dit bedrijf, of deze branche, niet altijd even helder. Dus door groei en vervolgens aan alle knoppen draaien om het toch maar een beetje winstgevend te krijgen, gaat niet helpen. Dus ik snap het, maar ja, om dat te zeggen dat dit. Ik denk ook niet dat dit een nieuwe tendens is. Want kijk, in de UK kun je makkelijker mensen ontslaan. Is toch wat echt anglo-saxischer dan op het vasteland in Europa. Mm-hmm. Dus of dit nou echt een nieuwe koers is of een bepaalde maatregel, dat is de vraag.
Dus dan moet hij in Europa eigenlijk een ander recept gaan vinden?
Of als hij wel kan vinden. In Europa is het toch een stuk ingewikkelder om mensen af te laten vloeien.
Ja, want nou, het is wel terecht wat jij zegt. Als je elke keer die kwartalen van winst hebt, je wil dat doortrekken, dan zou je toch ergens moeten bezuinigen. Dan kom je als eerste wel uit bij personeel. Ja, als dat lastiger gaat, wat kunnen ze dan nog meer?
Nou ja, het bestaat uit dienstverlening, personeel, IT-systemen en verdere inkoop hebben ze niet. Dus waar moet ze het vandaan halen? Daaruit.
Ja.
En ja, het zet ook niet zo heel veel zoden aan de dijk. Want deze mensen worden al heel beperkt betaald. Dus de winst die je maakt, of zeg maar de winst van het niet kosten maken, is nog maar de vraag of dat gaat helpen. Ik neem aan dat dat wel zal zijn. Uh-huh. Anders maken ze deze stap niet. Tegelijkertijd zie ik niet hoe dit nou echt de structurele problemen gaat oplossen.
Een ander punt is ook nog, want dit werd ook als een soort van service gepresenteerd, als een voordeel ten opzichte van de concurrentie. Nou, dat voordeel dat vervalt hiermee dus. Kan dat zo ook nog marktaandeel kosten?
Dat vraag ik me af of dat hiermee te maken heeft. Als je zeg maar de ZZP'er of de gig economy werkers blijft inhuren. Want dat bijvoorbeeld ook, want ik heb nog even nagekeken. Hij vond het ook belangrijk dat je eigen fietsen hebt. Dus dat niet mensen zelf hun eigen vervoer moeten meenemen. Ja. Dus ik kan me voorstellen dat misschien dat ook van de baan is nu. Dat ze die fietsen niet meer mogen gebruiken. Ik weet niet of dat nou zoveel gaat opleveren.
Het zou wel makkelijker zijn in Amsterdam. Want je wordt bijna altijd omvergereden door die dingen. Maar dat,
Ja, maar dan komen ze op hun eigen fietsje. Ja. En dan naar de dag van morgen. De grote vraag is of de Amerikaanse Centrale Bank de rente gaat verhogen. Volgens Fed-voorzitter Jerome Powell is de strijd tegen de hoge inflatie namelijk nog niet gestreden. En dus lag een nieuwe renteverhoging lange tijd voor de hand. Totdat de problemen in bankenland de kop opstaken. Want daardoor is het nu onzeker of en met hoeveel de rente omhoog gaat. Een van de banken die de afgelopen dagen sneuvelde en dus voor onrust zorgde was Silicon Valley Bank. De Amerikaanse overheid is daar nu de baas en die zoekt nog altijd naar een nieuwe eigenaar. Er zouden meerdere partijen interesse hebben en daarom is de periode voor biedingen verlengd. De deadline is nu opgeschoven naar woensdagnacht. Verder komt er uit Amerika het wekelijkse cijfer over de hypotheekaanvragen. En tot slot krijgen we een voorspelling over de Duitse economie. Want hoe staat die er dit jaar voor en hoe zit het in 2024, volgend jaar dus?
En dit was hem, Bernard Jansen van ING Investment Office. Dankjewel dat je er was, de eerste keer. Ja. Kom je nog een keer terug?
Als jullie het leuk vinden.
Zeker.
Nou, dan zien we je nog een keer.
Zeker. En we sluiten elke aflevering af met een tip. En die komt elke dag uit het boekje van Corné van Zijl. Wesley, die zei het al. We hebben hem zoveel reclame bezorgd. Misschien moet er toch eens een keer factuurtje.
Ja, heb je dat vooraf niet besproken met hem?
Nee. Oh. Maar goed, die tip van vandaag. Een wijsheid en een waarschuwing in één.
Slechte dingen zie je niet wanneer het goed gaat.
Tot morgen.
Tot morgen.
BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile.
Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus, kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen.